Gemeente, de collecten zijn vandaag voor de kerk, de eerste. De tweede voor de emeritikas. De derde voor rente en aflossing. En bij de uitgang hangen de busjes die bestemd zijn voor het adoptiefonds. Wij zingen straks na votum en groet van Psalm 26, het 8e vers. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Dus Psalm 26, vers 8, zometeen na votum en groet. Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde heeft geschapen en die nooit laat varen de werken zijner handen, maar trouwe houdt in der eeuwigheid. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zullen ons stellen onder de tucht van Gods heilige wet. En na de wetslezing zingen we ter verootmoediging van Psalm 38, het 6e vers. Ik ben door uw wet te schenden, krom van lenden, vol van druk, benauwd van hart. 38, het 6e vers. Na de wet hoort dan nu allen naar Gods heilige wet en beproeft uzelf. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is,
noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. De schriftlezing vanmorgen vindt u in het boek Richteren van het 15e hoofdstuk, de versen 9 tot en met 20. Ik noemde u Richteren 15, vers 9 tot en met 20. Hoort dan u allen naar Gods heilig en onfeilbaar woord. Toen togen de Filistijnen op en legerden zich tegen Juda en breidden zich uit in legi. En de mannen van Juda zeiden: waarom zijt gij lieden tegen ons opgetogen? En zij zeiden: wij zijn opgetogen om Simson te binden. om hem te doen gelijk als hij ons gedaan heeft. Toen kwamen 3000 mannen af uit Juda tot het hol der rots Etam en zeiden tot Simson: wist gij niet dat de Filistijnen over ons heersen? Waarom hebt ge ons dan dit gedaan? En hij zeide tot hen: gelijk als zij mij gedaan hebben, alzo heb ik hun lieden gedaan. En ze zeiden tot hem: wij zijn afgekomen om u te binden, om u over te geven in de hand der Filistijnen. Toen zeide Simson tot hen: zweert mij dat gij lieden op mij niet zult aanvallen. En zij spraken tot hem, zeggende: nee, maar we zullen u wel binden en u in hun lieder hand overgeven. Doch wij zullen u geenszins doden. En zij bonden hem met 2 nieuwe touwen en voerden hem op van de rots. Als hij kwam tot Legi, zo juichten de Filistijnen hem tegemoet. Maar de geest des Heren werd vaardig over hem. En de touwen die aan zijn armen waren, werden als linnen draden die van het vuur gebrand zijn. En zijn banden versmolten van zijn handen. En hij vond een vochtig ezelskinnenbakken. En hij strekte zijn hand uit en nam het en sloeg daarmee de 1000 man. Toen zeide Simson: met een ezelskinnenbakken, 1 hoop, 2 hopen, met een ezelskinnenbakken heb ik 1000 man geslagen. En het geschiedde, als hij geëindigd had te spreken, zo wierp hij het kinnenbakken uit zijn hand en hij noemde dezelfde plaats Ramat Legi. Als hem nu zeer dorstte, zo riep hij tot den Heere en zeide: gij hebt door de hand van uw knecht dit grote heil gegeven. Zou ik dan nu van dorst sterven en vallen in de hand deze onbesnedenen? Toen kloof de God de holle plaats die in Legi is, en er ging water uit van dezelfde en hij dronk. Toen kwam zijn geest weder en hij werd levend. Daarom noemde hij haar naam de fontein des aanroepers die in Legi is tot op deze dag. En hij richtte Israël in de dagen der Filistijnen 20 jaren. Tot zover, gemeente, de schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen gedeelte, de versen 16 tot en met 19. Vers 16 tot en met 19, waar we lezen: toen zeide Simson: met een ezelskinnenbakken, 1 hoop, 2 hopen, met een ezelskinnenbakken heb ik 1000 man geslagen. In het geschiedde, als hij geëindigd had te spreken, zo wierp hij het kinnenbakken uit zijn hand en noemde dezelfde plaats Ramat Legi. Als hem nu zeer dorstte, zo riep hij tot de Heere en zeide: gij hebt door de hand van uw knecht dit grote heil gegeven. Zou ik dan nu van dorst sterven en vallen in de hand deze onbesnedenen? Toen kloof de God de holle plaats die in Legi is, en er ging water uit van dezelfde en hij dronk. Toen kwam zijn geest weder en hij werd levend. Daarom noemde hij haar naam de fontein des aanroepers die in Legi is tot op deze dag. Thema voor de prediking vanmorgen is: Simson overwint Gods vijanden. En we letten op 2 punten. In de eerste plaats hoe Simson in hoogmoed God vergeet. In de tweede plaats hoe Simson in ootmoed God erkent. Dus Simson overwint Gods vijanden. Hoe hij in hoogmoed God vergeet. En hoe hij in ootmoed God erkent.
Voorbeden is gevraagd, gemeente, voor zuster A. Peet Wieringa, die weer in het ziekenhuis is opgenomen voor een nieuwe operatie aan haar knie. Ze ligt in de diaconessen ziekenhuis afdeling 3B. Zoeken wij nu samen het aangezicht van de Heere, onze God. Heere, onze God. O gij grote, eeuwige en almachtige God, die daar troont in de hemel, uw hemelen, en wien al wat adem heeft moet eren en moet loven. Heere, laat het niet kwaad zijn in uw heilige ogen, als wij ons onderwinden om tot u te naderen. Want wie is de mens die op zal gaan en voor uw aangezicht zou kunnen bestaan? Als we net eerlijk naar uw heilige wet hebben geluisterd, dan moeten we het hier toch belijden dat wij zondaars en zondaressen zijn, die tegen u op het hoogst hebben misdaan. En gij, Heere, verdraagt de zonde niet. Ja, u bent een verterend vuur voor de zondaars. En wat is het dan een groot wonder van uw langmoedigheid, Heere, als u niet met ons hebt gedaan, naar al onze zonden en afmakingen, maar als u ons hier vanmorgen nog weer in het heden der genade samenbrengt in uw huis. Ja, we danken u, Heer, dat u nog mest om onze bomen wilt leggen. Dat u nog bemoeienis wilt hebben met zulke albedervers. Dat onder ons uw eeuwig evangelie, die rijke Christus voor een arme zondaar, nog bekendgemaakt mag worden. En dat u zo nog lokt en trekt. En ons ook vanmorgen weer met alle ernst toeroept. Wend u tot mij en word behouden. Ja, geef maar, Heere, dat we eerbiedig mogen buigen om te luisteren naar wat u ons in uw woord bekend wilt maken. Ik wil zelf met uw geest meekomen in de verkondiging van uw woord, zodat het zijn kracht zou mogen doen. Zodat we het niet alleen aanhoren, maar ook van harte bereid en gewillig mogen worden om het te gehoorzamen. Om uw woord ook metterdaad te doen, ernst te maken met al uw geboden en bovenal bedacht te zijn op uw eer. Ach, Heer, in het paradijs hebben we voor onze eigen eer gekozen. Hebben we onszelf op de troon gezet. Dat is nog altijd levend in ons. Ook na ontvangen genade kan er in de schuilhoeken van ons hart nog zoveel hoogmoed zitten. Nog zoveel bedoelen van onszelf. Wil ons daar maar aan ontdekken door de verkondiging van ons uw woord. En wil ons daar bovenal van bekeren, Heere. En ons meer en meer leren op uw eer bedacht te zijn. En daarom ook op uw wegen te willen wandelen. Ja, gedenk allen, Heren, die daarna jagen of zij ook enigszins mochten komen tot de wederopstanding der doden. Wil het hen steeds weer leren om daarbij de voetstappen van Christus uw Zoon te drukken, opdat hij een gestalte in hen mocht verkrijgen. Gedenk ook hen, Heren, die op uw wegen van harte niet wandelen, die nog onbekeerd op reis zijn naar de eeuwigheid. Misschien ook wel niet denken
En het feit dat zij eenmaal voor uw troon moeten verschijnen. O Heere, wil hen arresteren. En wil hij nog op de knieën brengen voor koning Jezus. Dat ze mogen leren daar hun eigen wapenen in te leveren. Om het nu van hem alleen voor tijd en eeuwigheid te verwachten. Gedenk ook hen, Heere, die bekommerd zijn vanwege hun zonde. O Heere, als we de schuldbrief hebben thuisgekregen. Dan moet toch alles ons aanklagen. Als we dan alleen zien op onszelf, dan kan het zo donker zijn. Dan wilt u geloofsogen geven om te zien op die overste leidsman en voleinder des geloofs, de Heere Jezus Christus, opdat ze in hem vrijmoedigheid mogen vinden om toe te gaan tot de troon uw genade. Heere, wil zo met uw Heilige Geest meekomen in uw woord en de rijen maar doorgaan en in ieder van ons persoonlijk aanspreken in zijn eigen omstandigheden. We dragen op voor de troon van uw genade. Allen in de gemeente die door ziekte, soms ook ernstige ziekte, die door de zorgen en moeiten van de ouderdom, die door psychische nood, die door verdriet in de relaties. Ach Heere, er kan zoveel zijn, maar u weet ervan, moeite en verdriet, we mogen het in uw hand geven. En we bidden u of ze mogen merken dat u ervan weet. Wilt u hen ondersteunen en bemoedigen? Wilt u hun moede ogen richten op Christus alleen? Dat ze achter hem aan mogen gaan. In het bijzonder willen we u ook bidden voor zuster Peet, die alweer in het ziekenhuis moest worden opgenomen voor een operatie aan haar knie. Ik wil allereerst geven, Heere, dat u de hand van de dokter mag leiden bij die operatie, zodat het onder uw onmisbare zegen zo wel zou mogen gelukken. En willen onze zuster ook geven, Heere, dat ze, als ze aangevochten wordt, als het moeilijk is, haar vertrouwen op u mag stellen, dat ze het mag weten, dat u van haar af weet, dat ze niet alleen naar het ziekenhuis hoeft te gaan, maar dat u ook daar bent. En wil haar maar geven, Heere, dat zij liggend op haar ziekbed mag opzien naar omhoog, waar u in de hemel bent gezeten en alle dingen regeert. Gedenk ook allen, Heren, die verhinderd waren om naar uw huis te komen vandaag, die dat misschien al langere tijd niet meer kunnen, als ze met ons meeluisteren op de een of andere manier, onthoud hen dan ook thuis, Heren, uw onmisbare zegen niet. Geef dat ze ook daar iets mogen proeven van de gemeenschap der heiligen. Wil door uw woord en door uw geest uw kerk aan deze plaats bouwen en bewaren, het geloof vermeerderen en geven, Heere, dat men in afhankelijkheid van u en tot uw eer zou begeren te leven. Gedenk de broeders van de kerkenraad als zij daarin leiding hebben te geven. Geeft gij ze maar vrijmoedigheid en maakt gij ze maar bekwaam, Heere, om in uw dienst te mogen staan. Ja, bedien hen uit die grote ambtsdrager, de Heere Jezus Christus. Kon het zijn, Heere, wil op uw tijd ook aan deze gemeente weer een eigen herder en leraar geven. En geeft u daar ook maar veel gebed voor. Want het is niet vanzelfsprekend dat u dat doet. Het is altijd onverdiend, Heere. Maar we leggen ook de nood van Rijnsburg op, neer voor de troon van uw genade. En we willen u bidden, Heere, wil u onmisbare zegen geven over het beroepingswerk. Zo wacht alles, Heere, op uw zegen. Wil zelf in ons midden zijn en het wel maken. Wilt gij de boze schelden als hij de voortgang van uw woord zoekt te verhinderen? Geef ons een aandachtig gehoor in het luisteren. En geef uw dienstknecht dat hij uw woord recht mag snijden. Wil de organist met uw zegen bezoeken, dat hij tot uw eer en tot stichting in deze eredienst op het orgel mag spelen. Wilt u de gemeente gedenken in de gaven die ze wil geven en in het zingen van psalmen tot uw eer. En geef ons zo een goed uur in uw huis. Dat vragen we u uit genade, om Jezus wil. Amen. Als voorbereiding op de prediking zingen we nu van Psalm 118, de versen 5 en 6. 118, vers 5. Toen ik de heidenen aan zag rukken, heb ik in 's Heeren kracht gestreen. En vers 6. Ze hadden mij omringd als bijen, maar zijn als doornenvuur vergaan. Dus 118, de versen 5 en 6.
Thank you.
Na het eerste punt van de prediking zingen we als tussenzang van Psalm 146 het tweede vers. Vest op prinsen geen betrouwen, waar men nimmer heil bij vindt. 146 vers 2, na het eerste punt van de prediking. Gemeente, zoals zoveel bijbelheiligen in het Oude Testament, was ook de richter Simson tijdens zijn leven een type van die grote richter die zijn volk zou komen verlossen, de Heere Jezus Christus. En als we zeggen dat hij een type van de Christus was, dan bedoelen we dat er in Simpsons leven dingen zijn gebeurd die overeenkomst vertoonden met wat er tijdens het leven van de heiland hier op aarde gebeurde. Ach, nou was het van al die types van de heiland zo dat er echt geen één was die volmaakt was. Ze waren allemaal van dezelfde lap gescheurd, allemaal nakomelingen van Adam. Allemaal zondige mensenkinderen. Terwijl degene naar wie ze mochten heen wijzen nooit zonde heeft gehad of gedaan. Nou, en Simson, gemeente, dat weet u wel. Simson die had heel wat zonde en zwakheden. Nou, en daarin was hij natuurlijk bepaald geen type van de Heere Jezus Christus. Dat wordt ons ook niet bekend gemaakt om de zonde te vergoeilijken. Het is een waarschuwing. Zeker niet tot navolging aan ons bekendgemaakt. En zo zullen we vanmorgen die richter Simson leren kennen als een echt Adamskind. Een eerrover. Die voor zichzelf Gods eer claimt. Maar we hebben ook over hem gelezen als de verlosser van Gods volk in die dagen. Als de eenzame strijder voor Gods volk. Niemand die hem bij heeft gestaan bij Ramat Lehi. En zo heeft de heilandgemeente geheel alleen op Golgotha de perskuip getreden. Er was er niemand van de volken die hem bij heeft gestaan. Ja, zo lees je hier in Richter 15 verschillende trekken van overeenkomst tussen Simson enerzijds en de Heere Jezus Christus anderzijds, met name in zijn lijden. Ook Simson wordt door zijn eigen volk overgeleverd aan de vijanden. Ze hadden heilig ontzag voor hem, en daarom zijn ze zelfs met 3000 man afgetogen naar het hol in de rots Etam, waar Simson verbleef, om hem over te leveren aan de Filistijnen. Want de Filistijnen, helaas, waren het land binnengevallen om wraak te nemen voor de nederlagen die Simson hem tot hiertoe had toegebracht. In een laffe, karakterloze houding heeft het volk Israël toen niet anders kunnen bedenken dan om Simson maar aan de Filistijnen te gaan overleveren. Opmerkelijk is dat Simson zich dan, hoewel hij natuurlijk best in staat was geweest dat te verhinderen, zich vrijwillig heeft laten binden en uitleveren aan de heidenen. Net zoals Jezus Christus zich in de hof van Gethsemane heeft laten binden en uitleveren aan de heiden Pontius Pilatus. Verstaan we dat eigenlijk? Waarom de heiland dat deed? Die banden van Jezus Christus, dat waren immers onze zonden. Die waren er vanwege onze schuld. Christus die dat vrijwillig op zich heeft genomen om zo een volkomen zaligmaker voor de zijnen te kunnen zijn.
Ja, mocht u dat in die gebonden Christus zelf al eens zien. En zegt u, zeg jij dan ook, wat een gepaste en wat een noodzakelijke zaligmaker is deze Jezus Christus voor mij. En moet u dan ook belijden met die dichter, als hij u in zijn lijden wordt geschilderd. Ik deed door mijn zonden hem al die jammeren aan. Nou, ik zei het al, er was heel wat overeenkomst hier in deze geschiedenis tussen Jezus Christus in zijn lijden en Simson. Zoals Simson alleen was, zo werd ook de heiland door allen verlaten. En zo kwam Jezus Christus alleen in het gericht Gods. En zoals de Filistijnen te vroeg hebben gejaagd toen die gebonden Simson aan hen werd uitgeleverd, zo hebben de vijanden van Jezus Christus te vroeg gejaagd toen hij gevangen genomen werd en op Golgotha gekruisigd werd. Ja, zoals Simson de banden verbrak alsof zij niet waren, zo verbrak Jezus Christus op de paasmorgen de banden van de hel en van de dood en van het graf. En zoals Simson hier de vijanden van Gods volk bij Ramat Lehi verslaat, zo versloeg Jezus Christus de vijanden van Gods volk op Golgotha, toen hij de Satan en de zondemacht overwon. Wat een voorrecht dan voor die Simson om een type van deze grote richter van de Heere Jezus Christus te mogen zijn. Om in zijn arbeid als richter te mogen wijzen naar hem die naar Gods belofte komen zou. Ja, wat een voorrecht in alle tijden gemeten voor een nietig mensenkind, voor een zondig mensenkind, om in de dienst van zijn schepper te mogen staan en een getuige van zijn zaligmaker te mogen zijn. Maar ach, het kan zo laag aflopen met mensenkinderen waar je soms ook zulke grote verwachtingen had. Het kan zelfs met Gods dienstknechten gebeuren. De Heilige Schrift is daar heel eerlijk over. Zoals ook hier in deze geschiedenis. Let erop, gemeente, hoe Simson in hoogmoed God vergeet. Dat is wat geweest, hè, jongens en meisjes. Jullie kennen het verhaal allemaal. 3000 Judeërs komen met een stevig gastgebonden Simson. Met nieuwe touwen hadden ze hem vastgebonden. Om hem nou uit te leveren aan de Filistijnen bij Lehi. Nou, je kunt je voorstellen, die Filistijnen die waren dol van vreugde. Als hij kwam tot Lehi, zo juichten de Filistijnen hem tegemoet. Die dachten, nou hebben we het voor elkaar. Nou zullen we eindelijk wraak kunnen nemen op degene die ons zoveel narigheid heeft bezorgd. Nou ja, we weten het, ze hebben te vroeg gejuicht, want wat gebeurt er dan? Ach, misschien dat jullie zeggen, jongens en meisjes, ja, dat weten we wel uit andere verhalen over Simson. Die Simson, die was ook zo allerverschrikkelijk sterk. Die was zo sterk dat hij daar zomaar eventjes de touwen brak waarmee hij gebonden was. Die man, die was zo verschrikkelijk sterk dat hij in zijn eentje wel 1000 Filistijnen aankon. Maar is dat eigenlijk wel zo? O, zeker, Simson was vast en zeker erg sterk, veel sterker dan ik en dan u. Maar was hij nou zo sterk dat hij in eigen kracht die touwen verbrak? Dat hij in eigen kracht 1000 Filistijnen kon verslaan? Nou, de Bijbel spreekt daar toch anders over. In het 14e vers hebben we gelezen: maar de geest des Heren werd vaardig over hem. Hoor je dat goed? Hoort u dat goed, gemeente? De geest des Heren werd vaardig over Simson. Het was niet Simsons eigen kracht, maar de kracht van de Allerhoogste deed dit. Ach, je leest dan ook niet dat Simson als een soort superheld ook het een of andere superwapen bij de hand had. Zonder zwaard of speer of knots moet hij die vijanden, die Filistijnen, tegemoet treden. De slinger daar alleen ergens een vers ezelskinnebak, een ezelskaak rond. Nou ja, als je het nou voor het uitkiezen had, dan waren er wel betere wapens te bedenken. Veel was het eigenlijk niet. Een gering middel maar, zo'n ezelskaak. En voor de heren is dat geen beletsel. Hebt u misschien in uw eigen leven ook wel eens mogen opmerken? Dat de Heer ook met geringe middelen grote dingen kan doen? Met zoiets gerings als het slijk der aarde opent Christus de ogen van een blinde. En door de dwaasheid van de prediking, zo noemt apostel Paulus de prediking, zijn nochtans de eeuwen door miljoenen bekeerd en tot geloof gekomen. Ja, met één ezelskinnenbak worden hier 1000 Filistijnen verslagen. Inderdaad, een gering middel. Het is wat geweest, gemeente. Wat een schrik en wat een ontzetting zal er bij die Filistijnen geweest zijn. Dat hadden ze natuurlijk helemaal niet verwacht dat het zo zou lopen. En ze slaan dan ook jammerend op de vlucht. En wat een vreugde zal dat geweest zijn voor de vromen in Israël. Wat een genoegdoening natuurlijk ook voor Simson zelf, die net nog verraderlijk door zijn eigen mensen aan de Filistijnen werd uitgeleverd. Wat een bevestiging van zijn richterschap. Ja, je kunt je toch wel voorstellen dat Simson erg blij geweest moet zijn met die overwinning. Zoals Christus triomfeerde over Gods vijanden, zo overwint hier Simson. Hoewel, nee, Jezus is veel meer dan Simson. Daarom is ook een groot kenmerkend verschil tussen die overwinning van Simson en die van Jezus Christus. Als Simson hier wint bij Legi, dan doodt hij al Gods vijanden. En als Christus overwint, gemeente, dan maakt hij dode vijanden weer levend. Zult u dat goed onthouden, u die dood bent in zonden en misdaden, u die een vijand bent van vrije genade van de Heere God? Christus kan en wil u van dood levend maken. De Filistijn die hier Simson ontmoette, ja, die overleefde dat niet. Maar de vijand van God die Jezus Christus in zijn leven mag ontmoeten, o zeker, die moet met hem sterven, met hem gekruisigd worden, maar die mag ook met hem mee opstaan tot nieuwheid des levens. Nou, dit enorme gevecht van Simson daar bij Legi is afgelopen, de overwinning is behaald. Het zal dat geweest zijn, om Simson heen liggen in de meest letterlijke zin hopen gedode Filistijnen, 1000 lijken. En wat gebeurt er dan, nadat Simson de overwinning heeft behaald? Simson gaat een overwinningslied zingen. En dat lied dat vinden we in vers 16. Toen dus na die overwinning zei Simson, met een ezelskinnenbakken, 1 hoop, 2 hopen, met een ezelskinnenbakken heb ik 1000 man geslagen. In onze Nederlandse vertaling blijkt dat niet zo erg dat je hier te maken hebt met poëzie. In de grondtaal zie je dat wel heel duidelijk en de kenners van het Hebreeuws die zeggen zelfs dat dit, ja, dat dit eigenlijk een heel mooi lied is wat Simson daar zingt. Dat Simson ook nog eens een keer dichterlijke kwaliteiten had. Ja, hij zingt in taalkundig opzicht tenminste een prachtig overwinningslied. Maar toch, als je er goed naar luistert, gemeente, dan, nou, dan klinkt het aardig vals, dat overwinningslied van Simson. Waarom klinkt dat zo vals? Nou, u moet nog maar eens goed luisteren wat Simson hier zegt. Hij zegt met een ezelskinnenbakken. 1 hoop, 2 hopen met een ezelskinnenbakken heb ik 1000 man geslagen. Hij zegt niet zoals we dat toen net zongen voor de preek. In Heeren kracht heb ik gestreen. Hij spreekt niet over de Heilige Geest die vaardig over hem was geworden, zodat God door zijn genade die overwinning gaf. We horen Simson helemaal niet zingen over de Heer die de overwinning gaf. We horen Simson alleen maar zingen, brallerig zingen haast, over zichzelf. Ik heb 1000 man met 1 ezelskinderbak verslagen. Wat ben ik toch geweldig. Echt een Adamiet, gemeente. Maar dat is wel erg. Dat een dienstknecht des Heren was Simson. Een Nazireër van de moederschoot af. Een geroepen richter. En de Heere geeft Simson, ook bij andere gelegenheden, maar ook hier, deze grote overwinning. En Simson, die zwijgt in alle talen over God. Die schrijft zichzelf de eer en de roem van die overwinning toe. Dat blijkt ook al in het volgende vers uit de naam die Simson toen aan die plaats, aan Legi, heeft gegeven. En er staat, hij noemde dezelfde plaats Ramat Legi. Ramat Legi, wat betekent dat, gemeente? Ramat Legi, dat betekent ezels, kinderbak, hoogte. Dus hij noemt die plaats waar hij met een ezelskaak 1000 Filistijnen heeft geslagen, naar zijn wapen. Tot meerdere eer en glorie van zichzelf. Terwijl het toch, al was het maar een gewoonte. Terwijl het toch in Israël de gewoonte was. Om op plaatsen waar de Heere iets bijzonders had gedaan. Die plaatsen dat in de naam te laten weten. Zoals Eben Haezer bijvoorbeeld. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Terecht heeft iemand een keer gezegd dat dat lied van Simson eigenlijk op hetzelfde bedenkelijke niveau staat als dat gepoch van Nebukadnezar. U weet het wel, als die dan op het dak van zijn paleis klimt en het heel trots uitroept, is dit nou niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Misschien vindt u het erg om Simson en Nebukadnezar in één adem gehoord te noemen. En laten we daar ook maar goed bij stilstaan dat het erg is als een kind des Heren en een heiden, een goddeloze in één naam genoemd moeten worden. Maar laten we één ding niet vergeten. Simson staat echt niet alleen, hoor, helaas niet. Sinds Adam zijn we in principe allemaal van die eerrovers. Want de keuze van ons hart in het paradijs was wel, ik wil als God zijn, ik wil zelf op de troon zitten. En wie nou eerlijk is gemaakt, ontdekt is door de Heilige Geest aan die verdorvenheid en die hoogmoed die er leeft in zijn eigen hart. Ach, die heeft nog niet zo'n groot woord over Simson en die zoekt die hoogmoedige Simson niet ver van huis, bij de buren of bij de buitenkerkelijken of zo. Nee, vrienden, kennen we ons eigen hart wel? En hebt u dan eens leren walgen van de hoogmoed die daar kan wonen, ook in de schuilhoeken van uw hart? Dan zou het kunnen zijn dat iemand van u zegt, ja, wat u daar zegt, dominee, dat geldt natuurlijk van onveranderde, van onbekeerde en ongelovige mensen. Die eren God niet. Ja, maar dat geldt helaas ook maar al te vaak voor Gods kinderen, hoor. Zolang als ze leven, hebben ze ook te strijden tegen die hoogmoed die sinds Adam in hun hart leeft en die in hun vlees is overgebleven. En dat vlees, dat begeert tegen de geest. De hoogmoed, dat is zo'n oereigenschap van de gevallen mens. Dat die zelfs in staat is, dat gebeurt ook onder ons, om hoogmoedig om te gaan met ontvangen genade. Ja, genade, totaal onverdiend, zonder enige prestatie van onze kant. Dat kan eigenlijk met hoogmoed niets te maken hebben. En toch zegt Simson, als hij de genade van de Heer heeft gekregen om de Filistijnen te verslaan, en als de geest vaardig over hem is geworden, ik heb 1000 man geslagen, terwijl het Gods werk was. Nou, dan zegt een dominee helaas ook wel eens, ik heb vandaag goed gepreekt. Terwijl het, als het goed was, toch Gods werk was. En dan komt het onder Gods kinderen best wel voor, helaas, dat de een zich verheft boven de ander op ontvangen genade. En vinden sommige mensen toch eigenlijk wel dat ze verder, dat ze dieper doorgeleid zijn dan anderen die zo oppervlakkig zijn. En vinden anderen toch eigenlijk wel dat ze meer geloof hebben dan die mensen die altijd maar aan het twijfelen zijn. En dan kom je ook mensen tegen die vinden dat ze eigenlijk toch wel beter bekeerd zijn dan anderen die nog zo slordig leven. En dan wordt er in eigen leven maar al te vaak dat valse lied van Simson aangeheven. Nou, dat we daar maar eens van mochten schrikken. En dat we daarmee in de schuld zouden komen en bovenal dat we daar toch eens van bekeerd mochten worden. En dat we vooral niet zorgeloos zouden denken, oh, maar daar sta ik wel boven, dat zal mij niet kunnen gebeuren, want wie meent te staan, die ziet toe dat hij niet vallen. Simson, een geroepen dienstknecht. Maar wat is hij hier in Ramat Lehi ver van zijn plaats. En zover kan het komen met een kind van God, zover kan het komen met een ambtsdrager. En wat is het daarom nodig, gemeente, voor hen om steeds weer bediend te worden uit Jezus Christus, die grote ambtsdrager, die niet voor niets nadrukkelijk heeft gezegd, leert van mij dat ik nederig ben en zachtmoedig van hart. Ja, Simson was wel een grote in het koninkrijk Gods. Maar is hier, als hij dat lied aanheft, alles behalve een type van Jezus Christus. Wat een verschil tussen Simson en hem die nou wel in alles de eer van zijn vader heeft gezocht en heeft bedoeld. En hoe is het nou met die hoe moet het nou verder, gemeente, met zo'n hoogmoedige Simson? En met andere hoogmoedige mensen zoals ik en zoals u? Nou, gelooft u mij, we zullen dat straks in het tweede punt van de preek wel zien. De Heere heeft heus wel middelen om zijn volk tot ootmoed te brengen. En hij zal dat ook doen, ook, want hij zegt nadrukkelijk, ik zal mijn eer aan geen ander geven. Ondertussen moeten we er wel goed van doordrongen zijn, gemeente, dat elk roemen dan in genade alleen God de eer roven is. En dat elk vertrouwen op mensen, op hun kracht, op hun techniek, op hun wetenschap, of wat we ook allemaal zo belangrijk vinden vandaag de dag, in wezen afgoderij is. En dat zullen we ook samen belijden als we nu het tweede vers van Psalm 146 zingen, waar nadrukkelijk wordt gezegd, vest op prinsen geen betrouwen, waar men nimmer heil bij vindt. Want zoudt u hoop op mensen bouwen, als Gods hand hun geest ontbindt, keren zij tot aarde weer en storten met hun aanslag neer. Amen op de prediking zingen we van Psalm 146, het derde vers. zaligheid die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. 146 vers 3 na de preek. In het tweede punt worden wij bij bepaald gemeente hoe die hoogmoedige Simson er toch toe gebracht wordt, hoe hij nu in ootmoed God erkent. Ik gaf het toen net al voor de tussenzang aan. De Heere zal zijn eer aan geen ander geven. En met eerbied gesproken, God laat het er dan ook niet bij zitten hoor. Als Simson, als de zijnen, zo hoogmoedig zijn. Dan laat hij ze wel voelen op de een of andere manier. Dat ze ten onrechte zo hoog van de toren blazen. Eén wenk van God. En ze bemerken hun broosheid. Hun afhankelijkheid van hem. Maar kan het bijvoorbeeld gebeuren, je komt daar in de psalmen vaak klachten over tegen, dat de Heere mensen zo tegenkomt, als in hoogmoed hem niet eren, dat hij het letterlijk hier bij Simson, of ook geestelijk als het ware, laat uitdrogen, dat hij zijn aangezicht voor hen verbergt, dat zijn hand dag en nacht zwaar op hem is. Zo horen we de dichter van Psalm 143 zeggen: mijn ziel is voor uw alziend ogen gelijk een dor en dorstig land, dat sedert lang ligt uit te drogen, verkwijnend in die doodse stand. Nou is dat natuurlijk niet altijd alleen maar alsof dat de enige zonde zou zijn, de hoogmoed die daarachter kan zitten. Er kunnen ook allerlei andere redenen zijn voor zo'n dodigheid en dorheid dat de Heer zijn aangezicht voor zijn volk verschijnt. Psalm 32 spreekt bijvoorbeeld over de onbeleden zonden van David. Toen was Gods hand dag en nacht zwaar op hem. Maar hier bij Simson gemeente is het verband wel heel duidelijk. Onmiddellijk nadat hij daar trots zijn overwinningslied heeft gezongen. En die plaats naar zichzelf, naar zijn eigen wapen en zijn eigen overwinning heeft genoemd, Ramat Lehi, staat er in het geschieden, als hij geëindigd had te spreken, zo wierp hij het kinderbakken uit zijn hand en noemde die plaats Ramat Lehi, en meteen daarna, als hem nu zeer dorstte. Nu gaat God ingrijpen. Zoals hij altijd zal ingrijpen als zijn knechten hem niet eren, of als ze het de eer van zichzelf en het oordeel van mensen belangrijker vinden dan wat de Heere ervan vindt. Ach, u zult dat zelf ook wel eens meegemaakt hebben, denk ik. Ik heb dat ook wel eens ervaren, hoe er allerlei hoogmoed kan zijn, die je niet eens als zodanig herkent. En je vindt het ook helemaal niet leuk als je erop gewezen wordt. Dat er allerlei vertrouwen kan zijn op mensen, veel te veel belang hechten aan hun oordeel en hun gunst. En voor je het weet, zit je op een spoor waarbij je jezelf meer zoekt en jezelf meer eert dan God. En dan is het echt niet vreemd als de Heer dan gaat ingrijpen om ons duidelijk te maken dat we op een verkeerde weg zitten, als het dan dor en duister wordt. Simson krijgt het inderdaad terstond te voelen dat hij, die grote held van Ramat Lehi, die net nog 1000 Filistijnen heeft verslagen, ook maar een heel nietig en afhankelijk mensenkind is. Het is zo simpel als wat, er was geen water te drinken in Ramat Lehi. Nou ja, zult u misschien zeggen, is dat dan zo erg? Want als Simson nou terecht gezongen heeft dat hij zo sterk is, dan was het voor die sterke Simson toch ook maar een peulenschil geweest om er ook nog een eindspurt uit te persen naar de een of andere bron, al was die ook kilometers verderop, om daar water te kunnen drinken. Maar nee, nu de geest van hem wijkt, En als wij God niet eren, gemeente, dan gaat de geest van ons wijken. Blijft er van Simpsons kracht ook niks over. Machteloos en krachteloos ligt hij daar ten neer. Hij sterft letterlijk haast van de dorst. Een ellendige, gevaarlijke situatie. Want als nou de Filistijnen terugkwamen, en natuurlijk komen ze terug om hun doden te begraven en eventuele gewonden te bergen, en ze zouden hem zo aantreffen, dan zou die jammerlijk in hun handen vallen. Ja, wat een verschil tussen Simson met en Simson zonder de Heilige Geest. Net nog 1000 Filistijnen gedood, nu zelf bijna dood van de dorst. En zo moest Simson het leren, zijn les leren, dat de Heere zijn eer niet aan een ander geeft. En gelukkig leer je nu ook een andere kant van Simson kennen. Want Simson zingt dan opnieuw een lied. En nu klinkt het gelukkig niet meer zo vals. Het is eigenlijk een totaal ander lied dat we nu in vers 18 lezen. Waar staat: als hij nu zeer dorstte, zo riep hij tot de Heere. En toen zeide hij: gij hebt door de hand van uw knecht dit grote heil gegeven. Niet ik heb 1000 Filistijnen verslagen. Gij hebt door de hand van uw knecht dit grote heil gegeven. Zal ik dan nu van dorst sterven en vallen in de handen deze onbesneden? Hoort u het verschil? Eerst was het ik. En nou is het gij. Gij, Heere, hebt het gedaan. U alleen komt de eer en de dank toe. Ja, en zoals het daar bij Simson werd toen hij bijna stierf van de dorst, zo moet het nu worden gemeend in het leven van al Gods kinderen. Dat hoogmoedige ik van ons, dat moet aan de kant. Dat moet van die hoogmoedsheuvel afgebracht worden. En de ootmoedige belijdenis, gij moet daarvoor in de plaats komen. En dan moet u maar niet denken dat dat zomaar eventjes gaat. Meestal is er een leven lang voor nodig, tot je laatste snik, om af te sterven aan dat ik. Een oud geworden kind van God zei het eens heel treffend zo. Hij zei: dominee, eertijds, de man had ook een eertijds gekend, was het in mijn leven ik alleen. Alles draaide alleen maar om mijzelf. Voor God was er helemaal geen plaats in mijn leven. Hij zegt: toen leerde ik de Heere kennen. Ik werd godsdienstig. Ik werd ernstig. En toen werd dat ik en gij. Toen was er ook nog plaats voor God in mijn leven. Maar ik stond zelf altijd nog op de eerste plaats, hoor, zei hij eerlijk. En toen ik erg serieus werd, toen werd dat eindelijk omgedraaid. Toen kwam de Heer op de eerste plaats te staan. Toen was het gij en ik. En hij zegt: nou mag het een enkele keer wel eens zo zijn. Het zijn helaas van die zeldzame ogenblikken. Dat is gij alleen. Kennen we nou in ons eigen leven, gemeente, iets van die ontwikkeling? Leg u zelf daar eens naast. Wat Johannes de Doper beleed, dat zou toch in principe voor al Gods volk moeten gelden. Hij moet wassen en ik moet minder worden. Ja, wat is dat noodzakelijk en wat is dat ook zalig? Om tot de erkentenis gebracht te worden: niets uit ons, maar alles uit hem. Maar laten we maar wel nuchter zijn, we hebben ons vlees o zo tegen. Simson was echt geen uitzondering. Ook wij hebben het nodig, hoor, dat we steeds weer en steeds meer afgebroken worden in onszelf. Vraagt u daar wel eens om? Om armmakende genade. We zijn natuurlijk graag rijk, letterlijk of figuurlijk, maar om armmakende genade. Dat u in uzelf afgebroken wordt. En dan is er pas echt plaats voor genade. Zodat we van hoogmoedige grootsprekers tot ootmoedige smekelingen gemaakt worden. Vandaar dat je in het Hooglied leest dat die bruidegom zijn bruid, oh, en ze hield van hem, hoor, maar dat die bruidegom zijn bruid toch moest toeroepen: bij mij van de Libanon af, o bruid. Kom bij mij van de Libanon af. Ze was, en daar kunnen we zo'n last van hebben, ze was zo hoog gezeten. Ze moest, zoals je dat bij Bunyan leest, ook afdalen in het dal der verootmoediging. Zo ook Simson. Hij wordt hier gelukkig van zijn kaakbeenhoogte afgebracht en bidt nu ootmoedig tot de Heere en erkent het, gij hebt door de hand van uw knecht dit grote heil gegeven. Moet er ook nog even op letten, gemeente, hoe Simson dan bidt. Hij pleit. Hij grijpt de Heere aan in zijn nood, in diens verbond en in diens eer. Want hij zegt, Heere, als die onbesnedenen, die Filistijnen, die vijanden van u en van uw volk en van uw verbond, als die mij hier zo zullen vinden, dan zullen ze dat nog misbruiken en tot eer van hun afgod Dagon laten zijn, alsof die hun de overwinning heeft gegeven. Dan zullen ze, en u weet, het is later ook gebeurd in Simsons leven, omdat hij zo'n hardnekkige zondaar was die niet luisterde naar de Heere, dan zullen ze me in triomf naar Dagons tempel brengen en daar u, de God van Israël, honen en Dagon de overwinning toeschrijven. Maar hier leeft het toch wel in zijn hart, Heere, laat dat alstublieft niet gebeuren. Heeft Simson nou recht op verhoring, omdat hij nu God wel ootmoedig erkent? Nee hoor. Simson, u en ik, we hebben nergens recht op. We hebben alles verbeurd. En dat de Heere hier Simson wonderlijk verhoort, dat is een blijk van zijn vrije genade. De Heer doet het ook nadrukkelijk op zo'n manier dat Simson er nu helemaal buiten valt. Op Simsons smeekgebed wordt de geest niet opnieuw over hem vaardig, zodat zijn kracht weerkeert en hij daar een klap van geweld op die rots geeft, zodat er water uitkomt. Maar op Simsons smeekgebed staat er, kloofde God de holle plaats die in Legi was, en er ging water uit van dezelfde en hij dronk. En nu de Heere ten tweede male op die gedenkwaardige dag in Legi zijn kracht en zijn almacht aan Simson bewijst, nu vergeet Simson gelukkig niet om daar God in te erkennen. Blijkt ook uit het feit dat hij die plaats onmiddellijk een andere naam gaat geven. Daarom noemde hij haar naam de fontein des aanroepers die in Legi is, lezen we. Ja, Ramat Legi krijgt een nieuwe naam. Een naam die niet meer spreekt van Simson en van zijn wapen, van zijn ezelskinderbak. Maar een naam die getuigt van Gods uitredding en verhoring op het gebed. Mag u ze nou ook kennen in uw leven, van die fonteinen des aanroepers? Ja, als u oud zou zijn en eens een terugblik zou moeten geven op uw leven. Wat krijgen de mensen dan van u te horen? Wat zijn dan de mijlpalen in uw leven geweest? Zoals je dat in de wereld vaak leest. Gaat iemand met pensioen of zo en hij vertelt wat hij allemaal gepresteerd heeft. Toen bereikte ik dit en toen deed ik dat. En daar open ik mijn nieuwe zaak en daar sta ik met mijn eerste miljoen enzovoort. Of mag en wilt u dan beleiden? Toen heeft de Heere mij opgezocht. Hij begon in mijn leven. Hij is altijd de eerste geweest. En daar en daar en daar bracht hij mij weer op mijn plaats. De apostel Paulus, gemeente, dat kon hij objectief gezien zeggen, die meer heeft gearbeid in het koninkrijk Gods dan al de andere apostelen samen, zegt dan in dat verband toch heel nadrukkelijk, doch wie roemt, die roemen in de Heere, in genade alleen. En dan moet je ook één ding heel goed begrijpen, gemeente. Het gaat bij die keuze in ons leven tussen hoogmoed en ootmoed. Maar niet om de keuze tussen een slechte en een goede karaktereigenschap. Het gaat ten diepste om veel meer. Want hoogmoed, als we daaraan vasthouden, doet ons altijd van dorst omkomen. Stel dat Simson in zijn hoogmoed had volhard. Niet had gebeden en gesmeekt daar in Ramat-Lehi. God niet had erkend. Hoe zou het dan, denk u, met hem afgelopen zijn? Had hij dan ook zijn dodelijke dorst mogen lessen daar uit die rotssteen? Komen hoogmoedige mensen wel als smeeklingen aan de voeten van Jezus Christus terecht? Ja, dat kan wel. Als God ze eerst ootmoedig maakt. Maar leest u de schrift maar eens goed. Onderzoek de evangelie maar, hoogmoedige mensen. Ze worden ons regelmatig getekend, zoals vele van de fariseeën, de schriftgeleerden, in de dagen dat de heiland op aarde wandelde. Die kwamen niet bij Jezus om genade vragen. Hadden ze helemaal niet nodig, dachten ze. Ze waren zo hoogmoedig dat ze dachten dat met hun eigen gerechtigheid wel kon. Ja, en juist in Jezus Christus doet de Heer nou zo'n eeuwig wonder voor dorstigen. Simson mag hier bij Lehi zijn tijdelijke dorst nog lessen. Maar wie tot Christus komt, hij die de fontein is van het levende water, de rots des heils voor zijn volk, die zal niet meer dorsten, belooft hij, in der eeuwigheid. Ja, daar is een bron van leven en van genade in Jezus Christus, gemeente, die nooit opdroogt. Voldoende leven, meer dan voldoende genade, zelfs voor de allergrootste en de allerdoodste zondaar. En zelfs voor die vreselijke zonde van de hoogmoed is er nog genezing en vergeving te vinden onder zijn vleugelen. De rechter Simson krijgt hier water toen hij dorst leed. Toen Jezus Christus op Golgotha heeft gedorst, omdat hij onze plaats inneemt en daar ook ontving wat ons toekwam, toen heeft hij gedorst tot de dood toe. Als we het lezen van die rijke man in de hel, geen druppel water om hem te laven. Hoe gemeente, jongens en meisjes, laten we dan nooit ergens anders onze dorst willen lessen dan bij Jezus Christus, die immers gedorst heeft opdat de zijnen nimmer meer zouden dorsten. Ja, we moeten er ernstig voor gewaarschuwd worden om dat niet te doen, want ons hoogmoedige vlees is zo'n vijand van de genade van Christus, dat het steeds weer tussen hem en ons dreigt in te schuiven. En daarom is het ook zo belangrijk voor al Gods kinderen dat ze al die drie stukken bevindelijk kennen die volgens de catechismus nodig zijn om getroost te kunnen leven en sterven. Ellende, verlossing en dankbaarheid. En als het eraan ontbreekt in uw leven, dat u God niet eert, met andere woorden dat u niet dankbaar bent, leer dan van Simson hier waar hij dankbaarheid heeft geleerd. Op zijn knieën. Wie op zijn knieën dankbaarheid mag leren betrachten, die wordt wel bewaard voor hoogmoed, want dan moet je elke dag klagen over het beginsel der gehoorzaamheid dat zo klein is. Ware dankbaarheid, gemeente, is God eren voor genadige verlossing, hem erkennen als de verlosser, niet alleen met de mond, maar ook met je leven. Gemeente, de Heere brengen niet alleen Simson van dienstkaak heen hoogte af, maar mij en u ook, en hij maakt ons tot aanroepers, tot bidders, tot smeeklingen om genade en verlossing. Als we de tussenzang hebben gezongen van het feit dat er bij mensen, bij prinsen, geen heil is te vinden, dan wordt ons nu in het derde vers een hele andere, een zegenrijke wijs gewezen. Als David daar zegt, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Die zijn hoop in het hachselijk slot vestigt op de Heere zijn God. Amen.
Gemeente, laten we samen bidden. Genadige Heere. Ja, want dat bent u, Heere. Vol van genade. En zonder uw genade zal het ook nooit goed met ons kunnen komen. We danken u, Heere. Dat u zelfs nog genadig wilde omzien. Naar zo'n eerrover als Simson. En dat u zo vanmorgen ook nog genadig wilde omzien. Naar zulke eerrovers als wij helaas nog zo vaak zijn. En u bidt u, Heer, of u met uw Heilige Geest zo de naprediker wilt zijn van uw woord. Dat we daar toch niet de verkeerde conclusie uit zouden trekken, dat het dus niet zo erg is als we op uw eer niet bedacht zijn. En dat we aangespoord zouden mogen worden tot meerdere dankbaarheid. Dat het in ons hart zou mogen leven. Dat we de zonde gaan haten en gaan vlieden. En een lust en een liefde mogen kennen om naar al uw geboden, das tot uw eer, te mogen leven. Heere, wilt u zo nog vrucht en zegen geven op de verkondiging van uw eer, vruchten tot eer van u de landsman. Dat vragen we u uit genade, om Jezus wil. Amen. Ons slotlied is Psalm 56, vers 5. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik vertrouw op God door geen vrees gestoord, wat sterveling zou mij schenden. En wat er verder volgt, in 56, het vijfde vers.
Verheft nu uw harten tot God. Gaat heen in vrede. En ontvangt zijn onmisbare zegen. De Heere zegene u. En hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. En zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En geven u vrede. Amen.